Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek dat je niet neutraal kan lezen. En je leest het met een beetje het gewicht van de literatuurgeschiedenis op je schouders.
Ik niet hoor. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en De Groene Amsterdammer. Vandaag bij mij in studio Ellen en Joost.
Hallo Charlotte!
Die altijd liever hebben dat ik ze met hun achternaam aanspreek.
Ja, en met u.
Ja.
Vandaag gaan we het hebben over de helaas veel te jong gestorven Frans Kellendonck en zijn laatste werk Mystiek Lichaam. Wij dachten dat we dat voor het eerst waren ingegaan op een tip van een luisteraar, wat we anders nooit doen. Toen bleek, na een beetje speurwerk, dat Ellen zelf dit zaadje had geplant. Ergens in seizoen 3. Maar dat zaadje is tot bloei gebracht door luisteraar Jet Zwart, die over Mystiek Lichaam zegt: voor mij is het zo'n roman die je bijna niet met andere mensen wilt delen, omdat het voelt alsof je een stukje van jezelf weggeeft. Jongens, jullie kennen het boek al.
Zeker.
Waren jullie net zo enthousiast als Jet Zwart?
Jet Zwart. Kennen jullie Jet Zwart?
Ik vind een fantastische naam.
Ik vind echt. Ik hoop dat ze gewoon echt gitarist is.
Ja,
ik denk een rockband.
Anders,
oh, je denkt aan Jet Rebel natuurlijk.
Ja, Jet Rebel. Gewoon. Ik bedoel, als je Jet Zwart heet, ja, dan moet je niet achter een
misschien
kassa staan.
Misschien is het een meneer, hè? Het kan ook een man zijn. Ja, Jet
of
Black.
Misschien non-binair.
Ja, dat kan tegenwoordig ook. Terug naar Mystiek Lichaam, lieve mensen. Natuurlijk een epische roman, zo'n must-read. Anders hoor je er helemaal niet bij. En toen ik het voor het eerst las, was ik helemaal swept away. Want dit was een roman. Ja, The Great Dutch Novel eigenlijk, hè? Want het ging over geld, hebzucht, het verlies van religie en wat daarvoor in de plaats komt, die enorme leegte. Het gaat over seksuele identiteit. Het gaat over gezinsvorming. Waar gaat het niet over? Het gaat over van alles. En dat in een stijl om te zoenen.
En het is natuurlijk een boek dat nooit neutraal gelezen is kunnen worden. Door niemand. Ik bedoel, voor ons is het een boek. Het boek is uit 86.
Is dat zo?
Het is een klassieker.
Is het uit 87?
Ik dacht het 86.
Het komt uit 86. Daarom vind ik wel grappig dat jij zegt van het was een must-read. Was dat het nog steeds toen jij het ging lezen?
Ja.
Nou, luister, als jullie begrijpen, ik ben alweer helemaal op een zijspoor gezet.
Ja, je bent nu in de minderheid, hè, als man.
Nee, maar laat me nog even dit zeggen voor de luisteraar die er nu instapt en het boek niet kent. Het gekke is, het is een boek dat op de dag dat het uitkwam, of een paar dagen daarna, een supergrote bespreking in de Volkskrant had. En die bespreking door Aad Nuis is echt een soort van, is gekanoniseerd in de literatuurkritiek, omdat het echt met twee gestrekte benen op de knieën van het boek kwam. En niet alleen het boek als antisemitisch wegzetten, maar ook Kellendonck zelf. Dus dat boek is nooit neutraal geweest. Er is geen lezer in Nederland die dit boek gewoon heeft opgepakt en gedacht, nou, goh, ik ben benieuwd wat dit is. Iedereen die het las toen het uitkwam,
wist van
las
tevoren
het met het idee van, oké, is dit boek fout of niet?
Het is zo grappig, want ik heb altijd een beetje begrepen van mensen die ouder zijn dan ik, dat cancel culture heel erg iets van mijn tijd is en dat wij elkaar dat aandoen. Dat wij oude witte mannen van hun sokkel doen vallen en whatever. Maar toen ging ik een beetje rond googelen over deze ophef. En dat was heel erg voor mij nogal eigen tijd of zo.
Ja, total cancel culture.
Maar voordat we daarop ingaan en ook even het boek uitgebreid gaan bespreken, is het tijd voor buiten het boekje. Wat hebben jullie meegemaakt de afgelopen tijd dat je even kwijt wil in de podcast?
Dat je echt graag kwijt wil. Gewoon graag wil delen met de luisteraars. Het enige wat ik kan bedenken, ik weet niet of ik het per se kwijt wil, maar dat was het zo'n moment dat ik dacht van, oh ja, dit is zo'n onvermijdelijkheid. Ik moest deze week elke dag een column schrijven voor de Morgen, Vlaamse krant.
Oh, ze hebben jou daar ook voor gestrikt?
Ja, nee, dat is echt zoiets waar ze altijd schrijvers voor strikken in de zomer. En dan doe je dat elke dag. En dan, normaal gesproken, ben je voor je gevoel loop je over met meningen. En dan moet je opeens elke dag zo'n soort van pagina 2 column schrijven. En dan heb je opeens geen idee meer van wat is er ook weer.
Dan begrijp je waar al die leegte in de kranten vandaan komt.
Ja, al die leegte en al die kattencolumns en zo. En, en toen was ik op de radio, de Vlaamse radio, moest ik gewoon iets vertellen over waar ik het over wilde gaan hebben. En toen kon ik live op België 1 niet op het woord voor het Frans sprekende deel van België komen. En dat echt de presentator me moest helpen met wa. En toen dacht ik, wa. En uiteindelijk kwam ik wilde ik eerst Walcheren zeggen, maar het was Wallonië.
Maar het was charmant kluizenarig.
Ja, nee, maar het voelt zo gemeen naar de Vlaamse luisteraars toe. En dat je denkt van, oh ja.
Maar Joost, je hebt het natuurlijk wel op long COVID gegooid.
Ja, ik heb long COVID gezegd. Ja.
Ja, heel goed, want je hebt corona gehad. Ja, na je eerste vaccin.
Dat is alweer lang geleden. Ja. Ja. Ik ben een survivor.
Ja, dat ben je ook helemaal.
Ik heb gewoon de hele corona experience te pakken, van begin tot eind.
Ja, ja.
We weten niet allemaal waar mijn volgende roman over gaat.
Oh my god.
Oh, ja. Nee, een corona-roman.
Ik verheug me enorm.
Oh jongens, ik zat...
Hebben jullie een buitenboekje?
Nou, even nog even hierover ingaan. Dan heb ik een buitenboekje waarin ik zeer buiten mijn boekje zou gaan. Even over dat corona. Hè. Ik zat dus dit jaar in de jury van de Buddingprijs. Dat is de Poëzie Debuutprijs van Poetry International. En er waren zoveel bundels die op de valreep nog even wat corona-gedichten erin hadden gedaan. Maar dan vooral van, ik kijk uit het raam en de wereld is nu één. Terwijl corona is met afstand, in plaats van een homogene, een heterogene ervaring. Want voor niemand is de lockdown hetzelfde. Het heeft met je klasse te maken. Het heeft met je situatie te maken of je een relatie hebt. Nee, goed, ik heb meteen een soort van hoofdpijn. Maar waar ik ook hoofdpijn van had, Joost, was mijn tweede vaccinatie. Kijk, die eerste vaccinatie, kat in de bakken, jongen, geen spierpijn. Ik iedereen shamen die ook maar een beetje koorts had. Tweede vaccinatie. 12 uur later, nou, dekbedslag helemaal plat. En ik kreeg me toch een doorbraakbloeding. Het waren net die liftdeuren van The Shining. Het was echt als, ik leek wel gewoon een zeehondje in de bondindustrie.
Heeft het daar echt invloed op? Op je vrouwelijk gebeuren?
Nou, ik ben meteen ongesteld geworden.
Het was gewoon oud-testamentisch rivieren van bloed.
Ja, ik vind het wel.
Dat, nee, het volk van Egypte was gewoon nergens meer.
Al mijn springkanen waren dood, Joost. Dus, en jij, Charlotte, heb jij nog wat buiten het boekje meegeleefd?
Ja, ik ben per ongeluk in een hostel in München terechtgekomen vorige week. Omdat ik de nachttrein uit Italië had gemist.
Oh nee.
En ik dacht, Spirit of Adventure. Maar het bleek wel echt een soort helse ervaring. Want de vloer was overal bezaaid met friet.
Ik zie geen probleem.
En ik, toen probeerde ik te douchen. En toen kwamen er een hele groep Duitse jongens op de deur rammen. Of ik eruit wilde komen. Dat was mijn buitenboekje.
Omdat zij wilden douchen of omdat ze jou
wilden?
Nee,
het was de damesdouche natuurlijk.
Oh, wat erg. Maar dat klinkt best bedreigend.
Oh ja, ik vond het eigenlijk vooral best grappig. Omdat die friet overal lag.
Oké. Nou, dit vind ik een prachtig moment om terug te gaan naar mystiek lichaam.
Oh, over lichamen gesproken.
Over lichamen gesproken. Mystiek lichaam, ja. Waar zullen wij het eerst over hebben? Want weet je, eigenlijk was de controverse er al voordat iemand ook maar dat boek...
Ja.
Voordat maar 10 mensen dat boek gelezen hadden, was al de hele controverse er.
Laten we het daar inderdaad zo over hebben. Maar wij hebben het wel gelezen, dus een korte synopsis op zijn plaats.
Yes.
Sommige mensen noemen het een zedenschets.
Ja, anderen noemen het een satire, een parodie op de moderne samenleving. Dan laten we eerst eens even kijken wat er aan de hand is. Kijk, het is niet eens echt een roman qua omvang. Het is meer een novelle. De versie die ik las telde 150 pagina's. Je bent er eigenlijk zo doorheen. Maar lieve help, wat gebeurt er veel in dit boek? We maken kennis met de familie Gijzelhard. Pater familias A.W. Gijzelhard is bij het begin van een roman 66 jaar oud. En hij heeft maar één geloof, namelijk hij gelooft in geld. Dat is zijn religie. Het is iemand die huisjes melkt. Het is iemand die renteniert. Het is iemand die bouwvallen verhult. Het is een klusser, noem het maar op. Maar geld is hetgene waar hij heel gelukkig van wordt. Het is ook iemand die heel blij wordt, zo staat te lezen, van belasting betalen. Hij ervaart dat haast alsof het voldoen van een soort aflaat. Alsof hij een soort van zonde schoonwast, goed maakt. Gijzelhard heeft 2 kinderen, moeders trouwens al lang ter ziele. Hij heeft dochter, de oudste van het stel, Magda, ook wel Prul geheten. En En Magda is eigenlijk is arts of heeft geneeskunde gedaan in ieder geval. En in het begin van een roman, ze is ergens in de 30. Ze is niet knap. Ze heeft één oog dat loenst omhoog naar de hemel. We komen zo meteen nog even over alle symbolische aspecten van deze roman. En Gijzelhard houdt heel veel van zijn dochter. En hij heeft eigenlijk de stiekeme hoop dat zij ooit weer permanent thuis komt wonen. Waardoor hij altijd lekker haar kan manipuleren, bevaderen, noem maar op. Hij heeft dit zo erg gepland dat hij in het huis zelfs haar oude meisjeskamer intact heeft gelaten. En dat noemt hij dan ook het Prulmuseum. En dan is er nog om dit triumviraat, nou ja, eentje is een vrouw, maar laat het voor het gemak triumviraat noemen, van de Gijzelhard te complimenteren, is er Leendert Gijzelhard, ook wel broer geheten, die in New York werkt als kunstmakelaar. En de roman neemt een wending wanneer Magda op een ochtend bij het huis van de familie Gijzelhard aankomt, ook wel de Doornenhof geheten, en daar aankondigt dat zij in verwachting is. Althans, niet op dat moment is ze zwanger, maar ze heeft al wel kuurtjes. En dan gaat de roman lopen. Dat is een van de plots. Een ander plot is dat Leendert in New York een grote liefde heeft die zelf een ziekte heeft opgelopen in de jaren 80. Het is nog een onbekende bloedziekte. Artsen proberen langzaam maar zeker deze ziekte van virale kom af in kaart te brengen. Leendert wordt zelf ook ziek en moet zijn bestaan als kunstverkoper, kunsthandelaar, kunstspeculant op gaan geven. En uiteindelijk keert hij terug bij zijn familie. Er is inmiddels een zoontje geboren. En wat blijkt nou, Magda heeft het kind gekregen samen met een zekere Bruno Pechman, die niet alleen ouder en armer is dan zij, maar ook nog eens
Joods.
Joods.
Het is zo'n boek waarvan je meteen door hebt, je noemde het net van alles. Ik dacht, het is ook op een bepaalde manier een soort van gek, grimmig sprookje. Het is heel realistisch in wat het beschrijft en in de toon. En tegelijkertijd is alles gewoon groter gemaakt.
Maar Joost, dus het is totaal niet realistisch. Althans, wat bedoel je met realistisch?
Nou ja, ik bedoel in de zin dat het is stijl is realistisch. Er komen geen draken voorbij vliegen.
Oh,
in die zin, gewoon op een hele secke manier. Maar het voelt een beetje aan als een sprookje. En ik weet nog, ik heb dit boek is natuurlijk meteen de literatuurgeschiedenis ingegaan. En bijvoorbeeld een van die dingen die je volgens mij, ik weet niet of ik, volgens mij heb ik het echt op de middelbare school gehad, ga je natuurlijk gewoon die namen langs van alles. Dat is ook al zo lekker. Weet je wel, Gijzelhard. Nou, dat is iemand die echt zo'n soort type ruwe bolster, blanke pit. Hij heeft wel een soort betere kant. Want hij houdt heel erg van prul bijvoorbeeld. Maar gewoon, hij wordt gegijzeld. Zijn hart wordt gegijzeld door zijn gierigheid en zijn hebzucht. En zijn verlangen naar geld en materialisme. Okay. Er zit zo'n hele geweldige scène in. Dat is heel grappig dat hij met prul in een fijn restaurant gaat eten. En dan betaalt hij die restauranteigenaar met een acculader. Ja. En want hij heeft een soort schroophoop en alles dat een beetje geld waard is. En dan volgens zegt hij tegen prul, ja, nu moet je wel het allerduurste op de kaart eten. Want anders dan is het de acculader niet waard. Dus je hebt Gijzelhard. Nou, prul, dat spreekt bijna voor zich. Dat is, ze heet eigenlijk Magda, hè, naar Maria Magdalena. Een vrouw die vrij was met haar liefde.
Magda en Leendert?
Ja, Magda en Leendert.
Oh, oké. Okay. Ja, grappig.
En Prul, hè, dat is natuurlijk iets zonder waarde. En ze heeft ook zo'n heel slecht zelfbeeld. Dus dat is helemaal duidelijk. Dan heb je Bruno Pechman. Nou, alleen al die naam Pechman, dan weet je genoeg.
Als je Joods bent, ja.
Ja, en ze wonen dan op het Doornenhof. Nou, dat klinkt ook echt als een, je denkt aan de Doornenkrans van Christus, maar je denkt ook meteen als een leuke gasvrije plek waar je niet stil durft te staan, omdat je anders gewoon gewond raakt van alle puntige dingen.
Of drie, door een roosje, iets wat in een eeuwige sluimer verkeert.
Ja, ja.
En de Doornenhof ook voor het eerst als het helemaal gehuld is in ijs, toch? Helemaal bevroren.
Ja, en het wordt voordat beschreven, Prul terugkomt. Het wordt beschreven in metaforen waarin de metaligheid, ik zal hem er eens even bijpakken.
Ik heb hem volgens mij ook hier.
Ja. Ik zal eens even kijken. Het gras leek wel ijzervelsel. Zo heilig was het in de tuin. Het jonge boomblad blikkerde metaalachtig. De perenbomen met hun stijf gebalde knoppen leken van gietijzer. Ja, dat zet meteen de toon.
Ja.
Nou, en dus wat jij zegt, een heleboel opvallende elementen van het katholicisme. Daar kwam Kellendonck zelf ook uit die traditie. Hij worstelde met de ontkerkelijking van Nederland, hadden we net even genoemd.
Ja, hij zelf is op een gegeven moment katholiek geworden.
Nou, nee, hij heeft zich niet opnieuw bekeerd, Joost.
Hij heeft zich wel opnieuw bekeerd. Hij heeft een fase gehad dat hij van huis uit komt uit Nijmegen, katholiek nest.
Ja, maar is hij opnieuw naar de kerk gegaan?
Ja, dus hij is op een gegeven moment, is hij er, zeg maar in de puberteit, is hij eruit gevallen en toen is hij weer teruggegaan. En dat echt gewoon, zoals je volgens mij echt zo'n lange traditie van intellectuelen hebt, die dan op een gegeven moment een soort verhang naar samenhang in de maatschappij en geborgenheid bij het katholicisme uitkomen. Dus niet eens zeer dat ze nou per se in God geloven, maar wel verlangen naar een soort oertraditie.
Ja, en dan katholicisme, want het biedt toch een soort van epischheid, weet je wel.
Ja.
En een vriendin van mij die noemt katholieken altijd recreatiechristenen. Want als katholiek mag je toch iets met de bloemetjes buiten zetten.
Klatergoudchristenen.
Het is ook lekker theatraal, is het allemaal.
Interessant, interessant. Maar Kellendonk heeft altijd, want hij heeft ook in zijn jeugd, kijk, hij komt van een origine, komt hij uit Nijmegen, nou, katholieke enclave. Als, nou, braaf jongetje naar de kerk, maar op een gegeven moment gaat het mis met Kellendonk in zijn vroege jeugd. Hij zal een jaar of 14 zijn wanneer hij naar het internaat der Dominicanen wordt gezet, omdat het beter zou zijn voor zijn ontwikkeling. Kijk, hij komt uit een arbeidersgezin. Dat is ook een klein trauma wat wel door deze roman heen schemert, hè, mensen. Hij is dus van de generatie die als eerste in zijn familie mag gaan studeren. Nou, er zit van kindsbeen af aan al een intellectuele kloof tussen hem, zijn oudste zus, zijn twee tweelingzussen en zijn ouders. Zijn vader is aannemer, heeft ook veel gemeen met vader Gijzelhard in de roman. En Frans, die vanaf zijn 11e heeft hij geen lol meer in het leven. En dat wordt escaleerd. Hij begint 's nachts te slaapwandelen en de hele gang onder te smeren met fecaliën. En op een gegeven moment, na een gesprek met een psychiater, besluit dat het beter is als hij onder leeftijdsgenoten is. En dan komt hij op zijn 14e in het Dominicaner internaat terecht. En dan heeft hij de tijd van zijn leven.
Goed, hij trekt op een gegeven moment naar Amsterdam, waar dus zijn eerste werk ook verschijnt. Voordat we even echt over de thematiek van het boek gaan hebben, nog even kort zijn leven.
Ja.
Hij was succesvol.
Hij debuteerde met Bouwval in 1977. En toen werd hij meteen door Aad Nuis, dat is een latere grote criticastus, werd hij meteen zo helemaal weggezet in een bepaalde nieuwe literaire stroming. En dat was dan de academische schrijvers, was dat. En dat waren schrijvers die allemaal een beetje bij het literaire tijdschrift Revisor zaten.
En, oh, ja, sorry, ik kwam dit steeds tegen.
Ja.
Het is geheel voor mijn tijd.
Ja,
hoe kan iemand het mij uitleggen wat was Revisor, wat voor clubje was dat? Want er wordt de hele tijd over hem gezegd.
Ja,
over zijn vroege werk.
Het is ook echt zo'n term over revisorproza.
Ja,
dat kom je altijd tegen in de literatuurgeschiedenis.
En vooral dus dat dit, zijn laatste werk, daar dan weer van af zou wijken. Van het revisorproza. Dus ik vroeg me af, van weten jullie daar... Het was volgens mij een soort agressief realisme.
Nee. Ook heel academisch.
Ja. Oh ja.
Dus heel veel intertextualiteit. Werd veel gerefereerd aan andere werken. Er werd aandacht besteed aan een symbolische laag. Men ging er eigenlijk vanuit dat het literaire werk wat er letterlijk stond, slechts een soort poort was naar de grotere wereld der ideeën die door dat literaire werk heen schemerde.
Oh ja, iemand zei hier toch over van die mensen die zetten hun verhalen in elkaar zoals ze gewend zijn om verhalen uit elkaar te brengen.
Ja,
bij literatuurwetenschap. Ja. De mooiste uitspraak die ik ooit over revisorproza heb gehoord, ik ben even vergeten van wie, maar is: zij schrijven kroonluchters die niet branden.
Zo.
Ja.
Ouch.
Ja, nee, dat. En dat, ja, goed, dat zat denk ik in meer van zijn boeken. En toen, ja, hij zat zelf ook bij de redactie van Revisor.
En hij werd heel lijp wanneer hij van academisch schrijven in zijn literaire werk werd
betoogd. En Jan Donk heeft...
Hij werd daar heel erg boos om.
Dan laat je het toch?
Wat zeg je dan?
Ja, je laat het of je staat erachter.
Nee, hij vond zelf dat hij niet zo schreef. Kijk, hij vond wel zo dat het normaal is als je veel gelezen hebt. Hij was een snopje hoor. Dat doorcijpelt in je werk. En hij vond ook dat als je kijkt naar wat zijn romanopvatting was, dat personages niet per se realistisch hoefden te zijn. Want zij toonden grotere tendensen in de samenleving. Wat hij eigenlijk wilde met het, dat is volgens mij letterlijk staat, dat het literaire werk aantoonde waar de lasnaden in de samenleving zit. Dat is natuurlijk ook een prachtige metafoor, want een lasnaad is altijd met geweld twee hoeken aan elkaar te hebben gesoldeerd. Hij verzette zich tegen, hij was ook heel erg tegen literatuurwetenschap en de neiging daarbinnen om schrijvers te reduceren tot een lid van een bepaalde stroming. Want dan ga je voorbij, zo zei Kellendonk althans, aan het unieke van elk werk.
Het was ook wel een beetje hip in die tijd om tegen literatuurwetenschap te zijn, toch?
Ja, maar het is ook dat elke schrijver ooit die in een groep met andere schrijvers wordt geplaatst, daarover gaat klagen. Omdat elke schrijver natuurlijk gewoon zelfstandig, autonoom en onvergelijkbaar wil zijn.
Maar ze gebruiken wel dan de groep aanvankelijk, zoals Lucie Bert bij de 50ers en later Ilja Leonard Pfeiffer bij de podiumdichters. Om samen, weet je wel, een soort van Robbie Williams met Take That. Ja, van de boel te bestormen. En daarna, ik ga solo, Robbie Williams zonder Take That. Oh ja, sorry, dit is als Little Mix.
Little Mix is wat jonger dan wij.
Oh, laat maar, Blackpink.
En dit wordt nog een heel obstakel.
Ja, wordt een leidersweg. Ja.
Hij zat ook in de redactie van Revisor. Ja. En dus, in 2015 beleefde hij een soort van grote revival. Het kwam er niet alleen zijn biografie is toen verschenen.
Een Bali-avond.
Ja, op Goede Gebeurde was een Bali-avond. Ze hebben ook zijn brieven. Correspondentie opnieuw uitgegeven. Ze zijn heel leuk om te lezen.
Oh ja, Maarten het Hart was daar heel enthousiast.
Ja, maar het is ook heel grappig om te lezen dat hij dan... Weet je, ik bedoel, die Revisor, dat waren ook allemaal van die gasten die allemaal de redactievergadering hadden en alleen maar boos waren dat ze niet genoeg complimentjes van elkaar kregen. Oh dus hij vertelde, dus hij beschrijft dan zelf dat hij jarenlang aan zo'n verhaal buitenlandse dienst heeft gewerkt. En dan staat eindelijk in Revisor en dan wordt echt bij de evaluatie er gewoon zo doorheen gebladerd door de reactie van Moving On. En hij was, ja, het was gewoon een heel hoekig personage, Kellen Donk. Ik bedoel, het was iemand die wel echt heel hard werkte. Gewoon heel gereguleerd leven. Gewoon overdags werken. En dan s'avonds naar Le Chaco. Ja, geweldige naam.
De homo bar, want ja. dat was ook...
Hij
was
in de warmoes?
Dat volgens weet mij, ja. Ik niet. Maar kijk, Kellen Donk die kwam op de universiteit. Hij heeft trouwens in Nijmegen Engels gestudeerd. Kwam hij uit de kast. Dat was eigenlijk ook voor hem niet zo'n big deal. Hij heeft het wel zijn hele leven een beetje verborgen gehouden voor zijn vader, die hem en een geliefde op een gegeven moment wel betrapte en toen heel boos werd. Maar hij had op zich... proef ik uit de biografie van Goede Gebeuren. Ja, het was maar één aspect van wat hij was als mens.
Ja, dat is natuurlijk wel een van de kritieken op die biografie van Jaap Goede Gebeuren. Dat Jaap Goede Gebeuren misschien niet zo thuis in die homo-wereld van toen was.
Misschien, maar Kellen Donk heeft ook in brieven later ook nog gezegd dat ja, hij hoefde niet per se een vaandeldrager voor de homoseksuele gemeenschap.
Was
hij was
niet.
Meer dan dat. Hij ging daarna inderdaad naar Amsterdam. Is hij uiteindelijk gepromoveerd of is hij
hoog? Hij is gepromoveerd. Ja.
Waarop elke weer? Want dat is even...
Was het niet Henry James?
Dat kan, een Engels schrijver waar hij heel erg fan van was. En hij heeft een tijd lang in Amerika les gegeven, gewerkt. En op een gegeven moment kreeg hij, was het een longontsteking, kreeg knobbels in zijn oksels. Begin jaren 80. En dan weet je het wel.
Ja. En heel goed bevriend met Bas Heijnen, met Oek de Jong. Ik bedoel, het was een soort stekelig personage, maar wel iemand die een hoop vrienden heeft gemaakt. En de mensen die echt jaren later nog steeds die verbintenis met hem voelde. En dat zag je ook wel een paar jaar geleden, dat toen al dat ook zijn verzameld werk opnieuw werd uitgegeven. Hoeveel mensen er nog wel echt helemaal door getriggerd waren. En hem nog gewoon heel goed voor zich zagen.
Ja,
dat is misschien een rare speculatieve vraag. Maar denk je dat dat ook is omdat hij op zijn 39ste dood is gegaan? Dat we zo'n goede herinnering hadden?
Kijk, het gekke is met Kellen Donk. Ik heb hier voor me de romans. Nou, dat is gewoon een dun boek.
En, het verzameld werk.
Het verzameld werk. Bouwval, de nietsnut, letterende geest, mystiek lichaam. En dat zijn allemaal boeken die inderdaad 150 pagina's per stuk zijn.
Ja, maar maken we een martelaar van hem ook? Omdat hij ook aan
AIDS is overleden.
Aan AIDS is dood.
Nou, misschien is het ook wel een beetje... Kijk, in de Engelse literatuur heb je een hele grote traditie van AIDS-boeken. Ik bedoel, zeker in New York, waar natuurlijk de AIDS-epidemie echt ongelooflijk was. In Nederland zijn 100.000 mensen ongeveer aan AIDS overleden. En in New York daar echt een veelvoud van, in totaal. En daar zijn hele mooie Angels in America. Kijk naar het werk van Cunningham, The Hours. Ik bedoel, er is heel veel over geschreven. En in Nederland is er relatief weinig over geschreven.
Ja.
En dat is misschien ook wel de nalatenschap van Mystiek Lichaam. Dat natuurlijk echt een van de personages... Ja, dat personage van broer heeft het. Het eindigt ook zo heel mooi.
Heeft hij het? Maar dat is voor later. Maar
ja, nee, dat heb ik nu al gespoild. Maar ik bedoel,
je weet het niet zeker.
Nou ja, hij denkt van zichzelf dat hij het heeft. En als zijn partner in Amerika het heeft gehad... Hij was ziek, besefte broer toen. Onzichtbare weesjes waren in hem aan het kluiven. Met myriaden knabbeltandjes. Het eenzame lichaam dat broer in de tuin scherp omlijnd zag zitten... werd vezeltje voor vezeltje verteerd... door de sarcastische infanterie van de dood. Hele mooie zin.
Ja, het is schitterend. Ik was vooral heel erg kapot elke keer van die vergelijkingen die ik nog nooit ergens anders had gelezen.
Heb je er wat genoteerd? Wat trof je? Ik heb ook even een lijstje gemaakt. Kijk, los van dat dit een ontzettend geestig boek is, hè, dan op een gegeven moment, als ze dan uit eten gaat, die prul en die vader biedt aan om om met een acculader te gaan betalen voor het diner, dan zegt Magda, oftewel Brul, die zegt dit. Wat ik ook niet snap, papi, vond Magda toen de restauranthouder Gijssel had gesmeekt om zich gedeinst te houden en alsjeblieft te gaan zitten en zich met de acculader half onder zijn colbert naar het buffet repte. Wat ik ook niet snap, papi, zei ze, dat is waarom er geen sirenes gaan loeien of stoppen doorslaan wanneer u zegt, ik weet het goed met je gemaakt. De mensen moesten toch beter weten. Het is grappig, maar die beelden, zegt hij op een gegeven moment, Gijsselhard ligt op de bank te slapen met een mond als een kapotte deur opengevallen.
Ja, dat soort dingen bedoel ik. Hij lachte alsof hij bang was om zich te bezeren aan het mes tussen zijn tanden.
Oh ja.
Leendert was mager geworden. Een neus als een stenen bijl had hij gekregen. Zijn hoofd was zwaar, lag een bom somberheid in. Vogelpoep grijs op zijn slapen. Het leven had hem flink ondergescheten. Wat gek is, we lachen nu om, maar ja, vonden jullie het een grappig boek dan?
Soms moest ik gewoon heel erg lachen. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment heb je een scène. Dat is dan in het tweede deel van het boek. Dan is er een bruiloft in Brussel. Een vriendin of een kennis van Magda die trouwt.
Kennisje.
Die trouwt. Het is gearrangeerd huwelijk met een jongen uit Amerika die daar al veroordeeld is voor pedoseksualiteit. En die niet van de vrouwenliefde is. Maar hun families zijn vermogend. Dus het zou een goede materiële verbintenis zijn. En dan op een gegeven moment dan vraagt die bruid via van ja, Leendert, wil jij niet met ons mee naar ons huwelijksbed? Weet je wel, gewoon door de bruidsnacht.
En ze Leendert niet alleen met elkaar te zijn.
Precies,
dat
precies.
Vond ik zo schattig.
Zo lief. Maar, en Leendert die probeert er onderuit te komen. Hij zegt, ja, nee, dat ligt er even aan of Magda wil. En zegt Magda meteen ja. En ik moest zo lachen daarom. Maar het is tegelijkertijd, kijk, sommige mensen vinden het een heel grappig boek. Sommige mensen vinden het een heel realistisch boek. Omdat het laat zien wat ontkerkelijking doet met de samenleving. En wat individualisering voor zwarte kant heeft. Gerard Reve die zei een keer heel scherp over deze roman, dat het soms vlees nog vis is. Het wil dan weer ironisch zijn, dan weer hemelbestormend, dan wil het weer compassie met de personages opwekken. Dus hij vond eigenlijk alleen het tweede deel, waarin de liefdesgeschiedenis van de rijpere jongen en Leendert uit de doeken wordt gedaan, vond hij goed. Ben ik niet met hem eens, gaan we zo meteen wel even denk ik iets nader op in.
Ja, vond het wel een beetje weird, al die rare soort van Don DeLillo passages waar er dan gangsterpraat in het Engels
wordt uitgewisseld. Het is gewoon een merkwaardig boek. Maar ja, kijk, het punt is, als je het gaat hebben over of het grappig is, dan ga je het ook hebben over of het ironisch is of niet. En dan ga je denk ik ook hebben, en dan kom je vanzelf bij het schandaal dat het boek was.
Ja, dus er was gewoon heel veel te doen over dit boek. Jij gaat straks even vertellen.
Zal
wat
ik het gewoon nu vertellen?
Wat er meteen. Oké, okay, ga je gaan.
Ja, ik bedoel, nee. Het was in mei in 1986 kwam het boek uit. En volgens mij de week ervoor had Kellen een groot interview in de NRC.
Topkrant.
En daar had hij al een paar soort van gekke uitspraken gedaan. Of gekke uitspraken, zo gek was het niet. Kijk, we zijn gewend dat schrijvers heel links zijn en heel progressief. En Kellendonk was dat eigenlijk een stuk minder. En die was gewoon een criticus van die verlichting. En die had echt het idee van, we zijn te relativerend geworden. Hij verzette zich ook echt tegen dat cultuurrelativisme en dat permanente relativisme van wat kunst is, wat schrijvers zijn. Dus daar had hij al een paar opmerkingen gedaan waar vast mensen door getriggerd waren. En volgens kwam het boek uit. En volgens de eerste recensie binnenkwam was dus inderdaad van Aad Nuis in de Volkskrant. En die vond het boek weerzinwekkende onzin. En die zet het boek ook wel echt weg als ronduit antisemitisch. En niet alleen het boek, maar ook Kellendonk. En wat hij eigenlijk zei is, er zit een soort ironisch sausje door het boek heen. En er worden heel veel grappen gemaakt. Maar eigenlijk maskeren die dat wat hij schrijft gewoon meent. En dat de meningen van Kellendonk, dat het niet zomaar, want hè, zeker over die Bruno Pechman maakt Gijsselhard heel veel antisemitische opmerkingen. En ook niet alleen de opmerking van Gijsselhard, ook hoe Bruno Pechman wordt beschreven, is zeg maar rechts, is gewoon, he, gewoon uit de klassiekers van Göring, is het gewoon een soort van Jood die een beetje dikkig is en lelijk en een haakneus heeft. Het is gewoon echt een
wandelende spotprint.
Ja, gewoon echt een wandelende Jood Soes, zoals dat altijd in die nazi-propaganda heeft. En dus dat zit niet alleen in de opmerking van Gijsselhard, zit ook in hoe Kellendonk hem beschrijft. En toen koppelde Nuis dus dat boek aan die uitspraken die hij in het NRC had gedaan. Dat hij eigenlijk zei van, dit is niet alleen de personages die iets doen, dit is ook echt hoe de schrijver erin staat.
En dat niet alleen. Hij laat ook zo op een gegeven moment tussen haakjes weliswaar, laat Kellendonk de geschiedenis met een hoofdletter aan het woord, waarin deze loopt te voeteren op het Dixit, Joodse ras, ook op de homoseksuelen, maar daar wordt veel minder gewacht van gemaakt. Dus op een gegeven moment...
Ja, dat was iedereen gewoon mee eens of zo. Ik weet niet waarom daar geen controverse over was.
Nou, precies, en er was ook veel minder controverse over, want ja, de vrouw komt er ook niet... Niemand komt er goed vanaf.
Nou, dat vind ik dus wel iets wat hem schoon was, al onmiddellijk. Niemand die overleeft dit boek, toch?
Nee, kijk, het is antisemitisch als hij tegenover Bruno Pechmann een soort van prachtige Arische man zet die het perfect doet. Ja, dan ben je een nazi. Ja. Maar dit is een boek waarin iedereen door en door gemankeerd is.
Ja.
En iedereen gedefinieerd wordt door zijn tekortkomingen.
Nou, wat ik ook interessant vond aan de kwestie... Kijk, de vraag of het antisemitisch is... is waarschijnlijk minder belangrijk dan de vraag van... schemert de mening van de schrijver door in het boek? Want daar kunnen we het hierna over hebben. Maar de vraag of het antisemitisch is... vond ik alweer vertroebeld door het feit... dat de Joodse personages bijna niet aan het woord komen. Dus Bruno Pechmann, die verschuilt zich vrij letterlijk de hele tijd achter de rug van zijn vriendinnetje. En zelf doet hij vrij weinig. Wat er voor zaken die nou uiteindelijk doet in Zwitserland, wordt nooit helemaal duidelijk. Hij is meer een soort projectie van die vader dan dat hij ooit echt een figuur is.
Ja.
Toen dacht ik van ja, dat kan haast niet anders. Of het is een soort intelligent commentaar op het commentaar op...
Nou ja, kijk, Bruno Pechmann die gaat op een gegeven moment wel naar al zijn Joodse familieleden. En dan stelt hij zijn kind voor onder een andere naam.
Oh ja.
En dan zegt ook, ja, deze baby is 10 maanden, waar die baby al 1,5 jaar is. Maar dan lijkt hij een beetje voorlijk voor zijn leeftijd. Dus hij, weet je wel, hij komt ook niet er ongeschonden uit. Maar ja, het boek is ook, het is vrouwenhaat, het is homofoob. Het is hem ook ten deel gevallen, dat verwijt. Maar even terug naar deze affaire, hè. Aad Nuis, die heeft het ook echt op de man gespeeld. En op een gegeven moment was Kellendonk hier zo klaar mee dat hij zei, hier, €5.000 krijg je van me als je mij letterlijk in het boek kan aanwijzen waar ik antisemitisch ben.
Maar ja, dat is toch vrij letterlijk aan te wijzen, of ben je nou gek?
Nee, je kan niet aanwijzen of Kellendonk zelf antisemitisch is.
Okay,
er wordt gefocaliseerd.
Maar goed, even, dat is een hele algemene vraag. Wat vinden jullie dat als je een heel antisemitisch personage neerzet, dat dan antisemitisme bij jezelf verraadt? Of vind je dat je bijvoorbeeld expliciet je personage dan zou moeten afkeuren als verteller?
De roman is een vrijplaats. Je moet personages kunnen opvoeren, net zoals, weet je, om te tonen wat die last van de samenleving zijn, moet met Kellendonk te zetten. Zeggen. Je moet daarbij echt de grenzen van het taboe opzoeken. Laat mensen maar boos worden, maar ga geen schrijvers rechtszaken aandoen of cancelen om wat ze in hun romans schrijven. Wat ze in de publieke ruimte zeggen, weet je wel, op hun eigen naam, dat is een heel ander verhaal. Maar juist in een roman zet je dit soort extreme dingen tegenover elkaar, om te kijken van wat speelt erachter. Kellendonk heeft zich later ook, na deze hele affaire, gezegd van ja, mensen zoeken eigenlijk gietkanalen om hun, en ik haat dit woord, maar om hun deugdzaamheid te bewijzen. Dat je foei kan zeggen, foei, racisme is slecht, homofobie is slecht. Terwijl je daarmee niet gaat kijken welke structuren er aan dat verschijnsel ten grondslag liggen. En om dat te kunnen veranderen.
Ja, maar het is wel interessant dat je zegt van oké, hij zoekt de grenzen op van iets. Ja. Maar wat hij ook heel duidelijk doet, is wel een soort morele boodschap uitdragen ook in het boek. Dus het gewoon alleen maar zien als een vrij spel. Dat vind ik niet helemaal...
Wacht even, welke boodschap vind je dan dat hij uitdraagt?
Nou, waar we het net al over hadden.
Heel ambigu.
Dat, maar dat er iets verloren is gegaan met de ontkerkelijking, dat...
Nee, dat,
nou,
dat,
kijk,
dat toont
en wat niet. Wat je daarnaast kan zien, en daar kan je dan op een soort van omgekeerde manier iets moralistisch in zien, is hij zet die slechte kanten zo dik aan, dat daarin al een soort afkeuring, verafkeuring zit.
Ja.
Kijk, het grappige is, en dat is toch... Kijk, Harry Mulisch heeft dat een keer zo'n pamflet overgeschreven, het ironische van de ironie. En dat ging over Reven, waar je toen een klassieke fit mee had. En waarin hij eigenlijk zei, en ik vond dat hij daar wel een goed punt maakte. Hij zei van, kijk, natuurlijk kan je een ironische grap maken, en dat is dan slechts een ironische grap. Maar als je nooit iets anders doet dan die ironische grap maken, dan is dat blijkbaar de manier waarop je de wereld benadert. Dus als je altijd maar grappen maakt over zwarte mensen, zoals Reven graag wil doen, dan heb je nooit aangetoond dat er een andere manier is die jij hebt om naar zwarte mensen te kijken.
Dat is interessant.
Dus daar gaat het een beetje om. En kijk, in dit geval vind ik het zo'n gek iets om dan... Ja, oké, ik kan inzoomen op hoe Gijzelhard met Bruno Pechmann omgaat. Maar ja, Bruno Pechmann is ook gewoon de man die zijn prul heeft bezwangerd. Ik bedoel, al was het blonde ariër geweest, had hij hem ook gehaat.
Ja, saillant detail is natuurlijk wel dat de zus van Kellendonk...
Ja, dat
heel degelijk zwanger was van een Joodse man.
Dus nee, dat... En Ellen zei ook al dat Gijzelhuid heeft ook iets van een paar eigenschappen van zijn vader weg. Hij zelf heeft een aantal eigenschappen van broer weg. Mm-hmm. Dus ik bedoel, er zit wel degelijk een link in naar zijn persoonlijke leven.
Ja, maar wat hij dan wel echt heel goed in deze roman demonstreert... is, kijk, ze moeten Bruno Pechman inderdaad sowieso niet... want hij heeft Magda bezwangerd en dat niet alleen. Hij is geïnfiltreerd in een familie doordat hij in Magda's leven is gekomen... en 35.000 gulden van haar af van
heeft genomen. Oh ja, dat nog.
Ja. Ja, dat is een klein detail natuurlijk.
Ja, ja.
En wat je ziet is dat
goed,
zij...
Zo zijn ze.
Wat je ziet is dat zij een web van aannames... Maar jongens.
Was dit nou een grap? Ja, weet je
ironisch,
dat?
Ja. Ironisch, ja. Die dat ze een web van aannames gebruiken als schietkanaal. Een web van vooroordelen als schietkanaal om op Bruno te projecteren. En dat is racisme. Dat toont hij heel goed. Hij toont die mechanieken heel goed.
Ja.
Dat je het individu niet ziet zitten. En dan ga je gebruik maken van de narratieven die er zijn. Om dat individu
over
nog meer verder...
Ja, ja.
En dat doet hij fantastisch, wat mij
betreft.
Wat
denken jullie dat er zou gebeuren als dit boek nu zou verschijnen?
Ook gecanceld.
Hele ingewikkelde vraag.
Ja.
Nee, ik zou het namelijk, als het nu verscheen, zou ik het wederom, zoals ik het nu ook interpreteerde, zien als een soort kritiek op.
Ja, ik denk dat het echt gecanceld zou worden.
In combinatie met dat interview in NRC erbij. Dus dat hij van tevoren...
Ja, dat is cruciaal. Ja. Dat is cruciaal. Als hij dat niet had gedaan...
Dat iedereen dan meteen bij hem zou uitkloppen. En eigenlijk van, je moet nu... Want dat is natuurlijk... Toevallig, ik las een heel interessant stuk over in boekvorm. En dat ging er eigenlijk ook over foute romans. Waarin Christopher Lorentz een heel interessant opmerkte. Die zei van, ja, Lolita zou nu gecanceld worden. Niet om de pedoseksualiteit, maar om het feit dat zijn hoofdpersoon er niet duidelijk, nergens in het boek er duidelijk afstand van neemt. Of er spijt van heeft. De auteur zegt niet, kijk jongens, wat slecht. En ik heb het idee dat dat je soms te veel met kunst, en zeker met boeken, dat mensen toch willen dat de auteur heel duidelijk zegt van, dit is slecht.
Dat impliceert ook iets interessants wat mensen van boeken verwachten.
Ja.
Nou, dat leidt dan misschien de volgende vraag in. Ik raakte hem net al een beetje aan. Is Kellendonk een moralist? Heeft hij ons iets te vertellen? Of is hij alleen maar aan het spelen en aan het rekken en aan het chockeren?
Nee.
Nou, kijk, om nog toch even op wat Ellen zei in te gaan. Kijk, we zijn ontkerkelijkt. En ik denk dat voor de mis van... dat we nog steeds voor de mis van de dominee op zoek zijn naar iets anders... En dat we wel degelijk daarom soms kunst... Hè, gewoon zoals dat mooie stille door een kerk lopen... is nu het mooie stille door een museum lopen voor heel veel mensen. Het gevoel dat je daarmee iets goed doet.
Mensen wonen... Bijvoorbeeld bij een nacht van de poëzie wonen ze die voordrachten bij... alsof het kansenopbrekers zijn. En Kellendonk heeft daar al eerder over gezegd... kijk, er zit in ieder mens een leegte... en in die leegte is er plek voor God. En ik denk dat hij daar misschien daarmee bedoelt... dat je van daaruit het ontstaan van religies verklaart. Ik zie hetzelfde. Ik kijk even naar jullie. Jullie zijn niet religieus opgevoed, hè?
Nee, helemaal niet.
Ik wel. En wat er gebeurt op een gegeven moment... Nescio, die heeft het, volgens mij heb ik het ook al eens eerder in deze podcast gezegd... en Nescio die schreef van als je ooit echt geloofd hebt... En ook al ben je daarna van je geloof afgevallen... heb je toch altijd nog iemand over je schouder meekijken. En dat is een soort godservaring. En ik heb afstand genomen van de kerk... maar ik heb toch een fantoomgod, Heilige Geest... die de hele tijd meekoekeloert. En dat kan je op een gegeven moment... die leegte, weet je wel, iets wat je hebt afgezworen... Radiohead zingt op een gegeven moment heel erg mooi... Just because you feel it, doesn't mean it's there. En ik denk dat bij Kellendonk in combinatie met wat we allemaal hebben, een nostalgie naar de jeugd. Kijk, laten we wel wezen hoe goed of geweldig of slecht je jeugd ook was. Je komt er in die zin nooit overheen dat je er of een trauma van hebt dat het kut was. Of een trauma hebt dat je niet volwassen wil worden en ernaar terug wil.
Van,
En ik denk dat Kellendonk, die dus ook op zijn 11e, 12e geestelijk in de problemen kwam. Waarschijnlijk door hormonen, zoals elke vrouw bijvoorbeeld naar 12e in de problemen komt en in de knel komt. Dat een soort van paradijs is waar hij ook naar terug verlangt. En Kellendonk heeft zich in zijn leven ook heel erg eenzaam gevoeld. Hè?
Ja.
Dat spatte echt vanaf bij die... Ik maak hem even af, Joost. Dat spatte vanaf bij die goede geburen biografie. En hij heeft... Een van zijn kernvragen is... hoe kan je verbondenheid vinden in een tijd... waarin de kerk niet meer het sociale lijnmiddel is... en het gezin uit elkaar aan het vallen is... want bom, moeders, homoseksuelen... En waarin iedereen zijn eigen kerkje heeft. Op een gegeven moment heb je een heel mooi beeld in een mystiek lichaam. Dan fietst Leendert langs de grote tuinen van de blije gezinnen in de omgeving van Nijmegen. Dan heb je kleine sproeiertjes. En uit elk sproeiertje kwam een klein regenboogje. En een regenboog is in de Bijbel natuurlijk het symbool voor het verbond met God. En iedereen mag zijn eigen inkomstentje hebben, zijn eigen overtuigentje. En dat is heel isolerend.
Nou, ik denk dat je... Kijk, om even de lange lijn te leggen, in de hele literatuurgeschiedenis heb je eigenlijk twee stadia van die ontkerkeling. En de eerste is zeg maar Misdaad en Straf van Dostojevski. En dat is gewoon het besef, als God dood is en God bestaat niet, dan kan ik iemand doodmaken. Mijn huisvrouw, wat is het?
Hospita,
sla ik de hersens in. En er is geen straf. Als de politie me niet pakt, is er geen straf. Ik ga niet naar de hel. Dus je moet zelf een geweten kweken. Dat is denk ik voor heel veel schrijvers, en zeker in de 19e eeuw, maar ook wel begin van de 20e eeuw, een soort van het filosofische dilemma. Van je moet zelf een geweten kweken. En die tweede golf, daar zit Kellendonck denk ik meer in, is inderdaad precies wat jij zei. Dat ook daarmee de samenhang tussen mensen wegvalt. En dat zit heel erg in die biografie van Jaap Goedegebuur. Het zit ook heel erg in de brieven die gebundeld zijn. Dat er zit zo'n dubbele houding bij Kellendonck in. Dat aan de ene kant is hij heel snarky en heel sarcastisch. En iedereen die voorbij komt, wordt gewoon veroordeeld en wordt belachelijk gemaakt. En hij is heel roddelend.
Hij is
en
echt een hater.
Echt een hater, heel grappig. Ja. En tegelijkertijd is hij heel needy. En heeft hij de hele tijd behoefte aan toch dat echte contact.
Nou, verbintenis. Toch, dus al die gezinsleden die hebben ook niet een gemeenschappelijke god.
Nee.
Want ze geloven allemaal in iets anders.
Ja.
Hij gelooft in geld. Dus,
en bij hem zie je dat helemaal zitten. Van er is een ontkerkeling plaatsgevonden. Er is een soort... Ja, het cement tussen de stenen is weggevallen. En aan de ene kant... is hij zo slim dat hij zegt, ik ben autonoom, ik heb dat niet nodig, ik veroordeel iedereen. En aan de andere kant mist hij het gewoon. Trouwens, volgens mij is de luisteraar helemaal nog niet op de hoogte dat Merel er gewoon is.
Oh, Merel! Hoi, ik ook niet. Oh, ze zat er al die tijd.
Hallo! Van waar is Merel gebleven? Dat vinden mensen gewoon leuk.
Ik ben er ook. Ja. Hoi.
Hoe gaat u, man?
Ja, wel goed.
Heb je nog iets buitenboekigs?
Oh jee.
Ja.
Nou, ik heb hier helemaal niet over na.
Ja, gewoon ik heb hier helemaal edit dit, ja.
Wat?
Nee.
Oké, ja.
Nee, ja, nee. Dat moet ik even bedenken. Oh, ik kom er nog op terug. Misschien.
Okay. Zijn er nog vragen of zo?
Ja, we hadden een vraag van Casper van der Zwaan.
Casper van der Zwaan.
En
dat past bijna wel, net zo mooi als Jet Zwart.
Ja, ja, vond hem ook. Naam. Ja, klopt. En die vraagt in het kader ook van deze aflevering. Past er wel goed bij. Wat jullie absolute must-read zijn in het LGBTQ+ thema.
Ik wil het korte verhaal Love and Hydrogen opperen van Jim Shepherd. En dat gaat over twee mannen die een verdoemde romance hebben op de Hindenburg Zeppelin.
What the fuck?
De Hindenburg Zeppelin, die kennen we allemaal.
Ja, dat ging niet helemaal goed.
Yeah. Dus daardoor is het is echt een heel mooi, bitterzoet, grappig en gevoelig liefdesverhaal.
Oké.
Okay. Ik moet meteen denken aan Flesh and Blood van Michael Cunningham. Dat is een Amerikaanse schrijver. Gaan we ook volgens mij nog meer mee doen.
Ja, zijn hele oeuvre is niks.
Ja, je noemt de hele tijd hem. Ja,
en Flesh and Blood is een geweldige zin over een volgens mij deels Griekse Amerikaans gezin. En het wordt per jaar verteld. Dus elk hoofdstuk is weer een jaar. En soms en zo schiet je echt gewoon door 70 jaar heen. Gewoon op het moment dat die ouders elkaar ontmoeten, totdat die kinderen opgroeien. Het zijn drie kinderen en een daarvan is homo. En dat beschrijft hij zo... Ja, wat beschrijft hij dan? Eigenlijk gewoon het besef van die jongen, omdat je door de jaren heen gaat, gewoon hoe die ermee ommeet gaat. Dus het is een heel mooi fragment in dat hij dan... afhankelijk is het zo'n stoere jongen die gewoon allemaal mooi boys regelt. En op een gegeven moment heeft hij een stuk minder mooie man. En dan is hij bij hem weggegaan, gewoon omdat hij naar zijn werk moet. En dan gaat hij zo even terug de trap op. Omdat zijn sleutels is vergeten. En dan ziet hij die man zo onbespied. Gewoon in zijn onderbroek en zijn sokken. Met een buikje dat gewoon zo over zijn plooi heen komt. En dan denkt hij, oh, dit is het. Dit is hem. Dit is hem gewoon. Mm. Het is gewoon een heel mooi beeld. Mm.
Ik ben ook helemaal verliefd. Meteen.
Ja, ja, ja. Mm. En, maar er zitten meer dingen in. Ja, ik moet nu alles gaan vertellen. Maar wat bijvoorbeeld ook gewoon zo heel mooi vindt. Dan zat hij dan de kaart met zo'n mooi boy. Of gemist met een man naar bed gaat. Die gewoon die verloofd is.
Mm.
En hem dan vertrouwt. En dan zegt, en dan na afloop tegen hem zegt van, oh ja, nee, dit doe ik eigenlijk nooit hoor. Van, want ik ben eigenlijk geen flikker. Weet je, en dat opeens die man met wie hij net seks, zich zo tegen hem keert. Mm-hmm. Zo duidelijk van, hij is de homo die ermee in het rein is gekomen. En dit is de homo die zich weer gewelddadig tegen verzet. Dus dat vond ik echt een, ja, echt een prachtig boek. Flesh and Blood.
Jij, Ellen?
Nou, er zijn er heel veel. Mystiek Lichaam. Bekentenissen van een gemaskerde van Yukio Mishima. Daar heb ik het ook al eerder in deze podcastreeks over gehad. Over hoe het is om in Japan in de kast te zitten in de jaren 30. Ja, dat is gewoon echt super kut.
Oh, super brede selectie hebben we nu.
Ja, nou ja, we hebben Fingersmith. Daar is het de Koreaanse, Zuid-Koreaanse film. Ja, The Handmaiden.
Ja, The Handmaid. Geweldige mooi, film. Heel prachtig goed film.
Opgebaseerd.
Van Sarah Waters is het boek, hè?
Je hebt natuurlijk, kijk, als je wat meer in de horrorhoek gaat kijken, Poppy C. Bright, daar zitten homoseksuele vampieren in. En dat is natuurlijk, ja, leuk, hè? En dat vind ik ook zo mooi bij die metafoor. Kijk, in de AIDS-epidemie is bloed natuurlijk best wel een beladen onderwerp.
Best een dingetje, ja.
Maar weet je, ik zit even te denken op, want we hebben het nu over mannenliefde, maar damesliefde, jongens.
En dat was The Handmaiden.
Ja, en Fingersmith. Het is gebaseerd door een man Fingersmith. Ik zit even te denken in trans. Nou ja, we hebben natuurlijk in dat boek, die verhalen die we hebben behandeld van Zadie Smith, daar zit een trans man. Nee, niet trans, sorry, een travestiet die een corset wil kopen.
Ja,
en heel boos wordt.
Dat hij dan niet goed behandeld wordt.
Oké, maar we hebben nu de ultieme tips al gehad.
Ja, we hebben een goede tip. Oh ja, en natuurlijk Ellen Hollinghurst, Line of Beauty. Een van mijn all-time favorites.
Moet je misschien een keer een podcast over maken, wel niet. Ja.
Dan is het denk ik nu een goed moment, omdat we even de diepte uit zijn, om te gaan fancasten.
Oh, de fancast.
Onze favoriete nieuwe rubriek, waarbij wij zelf de verfilming van een boek, van een cast gaan voorzien.
Ja, laten
van
we die er even lichaam, achteraan toch, neem ik gooien. Aan. Ja, 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 en dan zometeen misschien nog even een beetje terug.
We gaan zeker terug de diepte in, want we wachten nog een heleboel katholieke symboliek op ons.
Ja. En ik weet hem buiten het boekje.
Oh, oh. Wat dan?
Ja, ja. Gek verhaal. Ik lag gisteren op de bank. Lekker gewoon een boek te lezen. En op een gegeven moment... mijn vriend die was er ook. En die zei, oh, ik zie iemand heel hard rennen. Dus hij kijkt zo uit het raam. Hij zegt, oh, huh? Dus ik kijk ook zo uit het raam. En ik woon op een kade. Dus ik heb uitzicht op het water. En toen lag er opeens... Eerst zagen we iemand heel hard zwemmen. Dus ik dacht, oh, er is iemand van de boot gevallen of zo. Dat gebeurt wel eens. En toen lag er opeens een auto in het water.
Wat?
Ja, en echt.
Hè? En toen?
Nou ja, iedereen helemaal van... Nou ja, die man was heel hard aan het zwemmen, dus die was oké. Okay. Dus die klom de kade op. En er was een vrouw naast hem en die vroeg van... Ben je alleen? Ben je alleen? Ben je alleen?
Zo die
van,
was hitsig. Is er niet? Jezus, dat is een misbruik, maar... Ja.
Is er niet iemand anders nog bij?
Is er een
maar
mister uit de boot
gevallen? Hij was dus in zijn eentje. En ik heb dus geprobeerd erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Want de plek waar hij erin was gereden en de plek waar ik de auto zag drijven was echt, daar zat wel iets van 12 of 13 meter tussen. Dus heel vreemd. Het was waarschijnlijk niet met inparkeren gebeurd. Nou goed, en toen kwamen er ambulances en brandweerauto's en toen is uiteindelijk 2,5 uur later die auto uit het water getakeld.
Zo hé.
Dus dat was mijn uitzicht gisteren.
Spectaculair.
Wat gebeurt er allemaal?
Buiten het boekje.
Jongens. Dit was echt buiten het boekje.
Ik hoop dat jullie intussen hebben nagedacht over een fancast.
Ja, zeker. Ja. Ja. Zeker.
Ik weet dat jullie gaan komen met allemaal stokoude Broadway acteurs of zo.
Ja, inderdaad. Ja, Humphrey Bogart.
Ja, allemaal mensen
inderdaad.
Die stomme films speelden en zo. Maar ik wil opperen als Magda. Omdat zij ook onlangs haar zwangerschap heeft aangekondigd. Femke Louise.
Oh, heel goed idee.
Ze loenst niet per se. Maar er is wel iets met haar oogjes.
Ze kijkt niet helemaal normaal.
Ze kijkt ook niet helemaal recht.
Maakt goed met een duckface, denk ik.
Nou, nee, ik vind haar een knappe meid.
Ja, okay.
En ook een jonge Magdalena van onze tijd.
Ja, misschien wel, ja. En wie dacht je dan als Leendert?
Ja, dat moet natuurlijk Timothée Chalamet zijn.
Oh, is dat die droeftoeter uit
Timothée
Call Me By Your Name?
Is beter als de geliefde van Leendert.
Als de rijpe jongen.
De rijpe jongen.
Moet Timothée Chalamet niet gewoon Magda spelen?
Nu serieus. En Leendert zelf dan? Nou ja, Leendert voor, want dat moet dan een hele mooie jongen zijn. Alexander Skarsgård. En Leendert als hij AIDS heeft, Dolph Jansen.
Dolph Jansen.
Ik dacht ik dacht sowieso als prul gewoon Hanna Hoekstra. Maar ja, ik ga gewoon bij deze rubriek bij alles Hanna Hoekstra voorstellen. Ik dacht als vader Gijsaar, dacht ik Johan Remkes.
Ja.
Oh, ik zie hem wel.
Wauw. Ja.
Ja. Ja. En oh. ik zat te denken als Bruno Pechman Wouter Koolmees. Minister Wouter Koolmees.
Ja. Jezus. Ja, ja, oud,
en
ja.
Dan voel je me aankomen. Broer, moet dan gewoon Mark Rutte zijn.
Nou ja, zeg.
Is dat niet gewoon de perfecte...
Nou, ik heb in de wandelgangen wel eens gehoord... En dit,
iedereen heeft dit in de wandelgang wel eens gehoord.
Dat Mark Rutte gewoon heel sociaal is. En dat hij wel eens... maar ik baseer mij op een gerucht... dat Mark Rutte wel eens ook met iemand van Veenbos en Keuning... wat heeft gedaan, een meneer.
Maar okay.
Ik weet hier
maar
niet
sorry, Mark Rutte heeft echt niet die soort van... zielig, pijnigde, leeggebijtste blik. Dat heeft hij niet. Ik bedoel, dat weet jij maar altijd goed.
Ja.
Weet jouw bundel ook weer?
Ja, weet niemand.
Maar goed, maar een, ja, okay, een leender...
Maar ik vind Koolmees vind
Koolmees
ik echt spot on.
En Remkes zie ik helemaal voor me.
Vooral met... Want die Pechman zit de hele tijd ook flesjes advocaat leeg te lepelen.
Ja,
dat zie je.
Ja,
Koolmees
is zo'n man die nog nooit een toetje heeft overgeslagen.
Nee.
Nou, hele geslaagd fancast, vind ik. Dus nu vrees ik dat we terug de diepte in moeten, jongens.
Okay, zullen we het nog even over AIDS hebben? Ik weet niet of dat het leuke onderwerp is. Maar wat ik vond het toch wel fascinerend. En in de Kellendonk-biografie wordt het ook heel goed behandeld. Dat... ja, het is bijna, of nou, we hoeven niet per se over AIDS te hebben, maar wat er gewoon zo pijnlijk in zit, is dat broer, ze vormen met z'n drieën een soort van onheilige drie-eenheid.
Ja.
En heb je dus aan de ene kant de
moeder
vrouw,
Maria,
ja, moeder Maria, Magdalena. Maar het heeft iets onheiligs, want broer is dan, dat wordt de hele tijd beschreven van dat hij als homoseksueel niet het leven kan doorgeven, maar alleen de dood kan voorgeven. En dat is dan natuurlijk, AIDS. En het gekke is met Kellendonk dat hij er zelf heel veel over heeft geschreven. Een paar grote essays voor HP de Tijd. Ook moeilijk voorstel dat HP de Tijd ooit serieuze essay plaatsen.
Maar blijkbaar was steek onder water. Zo.
Yeah. Waarin hij wel echt gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Gewoon de hetero. Ja, hij zei van door behulp van pillen en vasectomieën is seks ontkoppeld van voortplanting. En dus is de hetero in feite homo geworden. En we dachten allemaal door de verlichting dat het allemaal maar kan. Maar AIDS is gewoon, ja, klinkt heel zuur, maar gewoon de straf van de natuur eigenlijk. En hij zei letterlijk van AIDS is het zoveelste check van de verlichting.
Mm.
Dus wow. Het is heel, heel pijnlijk dat iemand die dat zelf heeft er zo hard naar kijkt.
Ja. Ja, dat staat heel erg centraal in het boek ook, toch? Ja. Hij hemelt de geboorte van dat kind heel erg op, ja, als de voortzetting van de natuurlijke geschiedenis. En dat homoseksuelen zouden buiten de geschiedenis bestaan.
Ja.
Hij woont zelfs letterlijk, Leendert, in een soort hokje dat tegen het huis aanleunt. Buiten de geschiedenis van die familie. Omdat hij kan zich niet voortplanten. Hij kan alleen maar mensen doodmaken. En daar schrok ik van, want we hadden het net over hoe ironisch het is. Hij blijft hier maar op terugkomen van hoe mooi creatie is. En hoe hij daar als homo niet aan mee kan doen. En het was op een gegeven moment zo bitter en zo ernstig. Ik dacht van, moeten we lachen? Of...
Ja. Hij heeft ook toen zijn zus Annemarie zwanger raakte, toen werkte hij in New York en schreef ze hem een brief. Nou, dat zie je dus ook. Leendert krijgt ook een brief van Magda van Leodo, zwanger. En tegen vrienden heeft Kellendonk gezegd van ja, ik was gewoon zo woedend, maar het is ook baarmoedernijd. Je kan je als man. Ja, in die tijd was het misschien nog heel anders. Dat homo of het betekende automatisch dat ik niet denk, maar dat je een ziekte had, dus je niet voort kon planten. Of mensen waren nog niet zo. Ja,
nee.
Idee, blij met het draagmoederschap.
Ja, begin jaren 80 was dat echt een zeldzaamheid.
Ja, ja, ja. Maar dat is dan nog... Want ik ken ook homoseksuele stellen die ongewenst kinderloos zijn. En dat ik ken ook trouwens heteroseksuele stellen die kinderloos zijn. Dat is afschuwelijk. Als je een kinderwens hebt, een gezinswens hebt... En dat is die contradictie ook bij Kellendonk. Of de verscheidenheid waarin hij bestaat. Hij is zowel een Einzelganger als iemand die gewoon verlangt naar kneuterigheid.
Ja. Hij vindt het vooral interessant dat hij het hele mannelijke geslacht ervan beschuldigt dat ze de baarmoeder proberen te vervangen door wetenschap en zo. Ja. Maar Frankenstein instinct is baarmoedernijd. Nu we het net even hadden over AIDS als straf.
Ja.
Wat ik me afvroeg over deze personages die eigenlijk stuk voor stuk dingen verkeerd doen. Is verzoening nog mogelijk voor ze? Kunnen ze nog gered worden? De reden dat ik het vraag is omdat er zo'n verschil is tussen Leendert en Magda. Hij, op een gegeven moment voelt hij dat hij, omdat hij de wereld een stukje leger heeft gemaakt, door een soort zwendelhandel in kunst te hebben, wordt hij gestraft met ziekte. Zij terwijl zij een heel moeilijk mens was, zelf heel moeilijk ter wereld is gekomen, allemaal fouten heeft gemaakt, heeft een soort perfecte bevalling en baart een schitterend kind. En dan zegt hij van, oh, je hebt dus toch een schone lei. En dus Leendert zelf lijkt te twijfelen over van, kun je herboren worden zelf als mens? Word je vergeven?
Niet wanneer je niet, althans dat proef ik uit deze roman, wanneer je jezelf als homoseksueel buiten die geschiedenis plaatst. Het is ook gewoon een soort zelfhaat, lijkt er haast in te zitten. Dus...
En dat vind ik... Maar goed, kijk, dan ga ik natuurlijk psychologiseren. Maar ik weet nog dat ik dat boek voor het eerst las. En je weet al die dingen over Kellendonk. En dan lees je die slotalinea's waar hij dat zo ziet. Met dat,
het hooglied voor de dood.
Dat hooglied met de dood. En gewoon dat hij voelt van, er zijn onzichtbare wezentjes. Mijn lichaam van binnenuit aan het opvreten. Dat bijna ik dacht van, alsof hij tegen zichzelf vecht van, wat ben jij dom geweest, jongen? Wat heb jij het ongelooflijk voor jezelf verpest? En ik zal niet zeggen, je verdient dit, dat gaat ver. Maar wel dat hij echt, dat alsof hij die broer, bijna het personage broer, bijna gebruikt om zichzelf te kastijden.
Om te biechten ook, want een van de meest onvergeeflijke dingen die broer doet, en die uit het dagboek van Kellendonk ook echt gebeurd blijkt zijn, is dat hij willens en wetens, terwijl hij weet dat hij seropositief is,
ja,
seks heeft, onbeschermde seks heeft met mannen.
Ja, maar dat is ook, ik heb het daar met een paar homoseksuele vrienden van mij over gehad. En er was een tijdje, was er onder bepaalde homoseksuele mannen, bestond het idee van The Gift.
Ja, oh, zoals een waterpokkenfeestje.
Ja, dat heb ik wel eens een documentaire
een
over gezien.
Een soort inwijding.
Over de giftgivers. Ja, dat het dan van die mensen die vonden van, het hoort erbij.
Ja, dus dat je de eet aan elkaar over. Ja, ja, kijk, weet je, in het voordeel, wat in het voordeel pleit van Kellendonk, is dat hij heel lang getuige de biografie niet heeft geweten wat het precies was. Hij dacht ook op een gegeven moment dat het soort leukemie, dan weer saccharose of zo.
Ja, goed, begin jaren 80 wisten ze ook gewoon echt niet wat aids nu precies was. Maar het heeft heel lang geduurd.
Hij heeft wel willens en weten, dat schrijft hij ook in een brief, later inderdaad met mensen inderdaad seks gehad. Dus ja.
Zijn het slechte mensen, deze familie?
Ja, maar nou weet je, het is ambigu. Gijzelhard is ruwe bols, de blanke pit. Maar blijft ontzettend gevaarlijk als het gaat om hoe de mensen centen omgaat. En hij wil de familieman zijn, maar op zijn eigen voorwaarden. Leendert besmet willens en wetens anderen. Die haat wil de Jood doodschieten. Dat zegt Macht op een gegeven moment, doe niet zo Zuid-Europees, Leendert. Ja. Wanneer hij met een geweer naar die Jood
kwam.
Kijk, Magda is een mannenhaatster. Die zegt van, ja, mannen zijn eigenlijk alleen maar zinvol als ze een kind kunnen verwekken. Verder kunnen we zonder jullie. Maar die mensen zijn tegelijkertijd ook tot onderlinge liefde.
Ja.
Tot onderlinge... Er zitten een paar ontzettend ontroerende passages in.
Ja, want Gijzelhard houdt op een bepaalde manier enorm van prul.
Maar wat heeft hij tegen Leendert? Ik vind dat zo zielig.
Ja, gewoon vaders en zonen.
Is dat altijd
is dat zo, Joost?
Ja, ik herken die vader-dochterband goed. Ja. Omdat hij haar kamer ook steeds meer intact wil houden en zo. Maar wat hij tegen Leendert heeft.
Ja, dat hij ook haar stem zo beschrijft. Dat hij gewoon helemaal gek op haar stem is. En eindeloos.
Want het wel bijna, aan het einde is hij gewoon vooral woest dat een andere man met zijn dochter neukt. Ja. Hij ziet het ook gebeuren.
Ja, maar met Leendert, kijk, hij keurt die homoseksualiteit ook gewoon verder af. En Leendert kan hem dus ook geen kleinkind geven. En dat is hetgeen waar Gijzelhard echt heel erg van opknapt in deze roman.
Hij krijgt zijn verzoening.
Ja, deels, want Prul smeert hem, omdat ze ook weet dat zij ook in een gevangenis zit op de Doornhof.
Ja.
Maar weet je, lieve luisteraar, we hebben het nu over een paar aspecten gehad. Hè? Het antisemitisme erin, homohaat in. We hebben het een beetje laten horen wat voor stijl erin wordt gehanteerd. Want die is fucking poëtisch. Fun fact. Oh, ik loop een beetje erop vooruit, maar dit is niet mijn fun fact voor zometeen. Hij las eigenlijk vooral op dichters. W.H. Auden was een van zijn lievelingsdichters. Ezra Pound.
Ja. Het is heel dichterlijk, inderdaad.
Maar het is tegelijkertijd ook, en dat vind ik in deze tijden echt interessant, het is ook een soort van haatrede over economie. Over wat geld is.
Ja.
Geld is vertrouwen, is geloof. Nou, men zit die hele roman lang in de vertrouwens- en geloofscrisis met de medemens. En op een zeker punt zie je dat Leendert opties gaat verkopen op schilderijen.
Ja, is dat.
En dat doet hij op precies zo'n manier. Zoals, ik weet, hebben jullie GameStop meegekregen? Die gate?
Ja.
Dus hij gaat eigenlijk, he's going short op het werk van kunstenaars. Dus die bedondert hij eigenlijk. En die kunstenaars, ja, die vinden alles best. Die zijn zo aan coke verslaafd dat ze elke euro die ze kunnen krijgen, of elke gulden of dollar, dat ze die voor lief nemen. Maar ik vond ook een heel scherp beeld van hoe niet alleen economische waardesystemen werken, maar ook symbool kapitalische. waardesystemen.
Wat?
Nou ja, kijk, Bourdieu, kunst... kunst is vooral symbolisch kapitaal. Oftewel, het is een sociaal construct wat wij de waarde ervan vinden. En Leendert speculeert door verhalen eromheen op te hangen, door prijzen op te drijven in de waarde van kunst.
Nou, grappig, want er is één ding dat dan zogenaamd een definitieve waarde zou hebben. En dat is, zijn al die edelmetalen die Gijzelhard verzamelt. Maar op het moment dat hij iets belangrijkers in zijn leven heeft, namelijk zijn kleinzoon, verpatste die allemaal.
Ja, het kan misschien is dat wel een grappig idee. Dat gewoon elke keer met al die personages die op een bepaalde manier waarde toevoegen en waarde afhalen van bepaalde...
Ja, maar tegelijkertijd, want dat vind ik het knap van Callendon, dat hij hakt iedereen's hoofd af. Zelfs van baby Victor, die... weet je, voordat die Bruno Pechman aankomt, is baby Victor gewoon totaal apathisch. Maar hij wordt wel blij als hij op een muntstuk kan sabbelen.
Ja.
On the nose.
Ja, ja.
Guus, ik vrees dat we nu een beetje aan het einde van onze tijd zitten.
Moeten we de fun fact gaan doen?
Ja, absoluut.
Fun fact van de week.
Het fun fact van de week.
Fun fact van de week.
En Merel, jij bent gejureerd zoals gewoon.
Jij jureert wie het leukste fun fact heeft over Callendonk of over mystiek lichaam. Charlotte, we beginnen met jou.
Ja, mijn is heel simpel. Callendonk heeft in een woonboot gewoond.
Wow.
Oké.
Joost.
Dat is een beetje een afgeleide. Ik moest een keer de Callendonk lezen in Nijmegen. En daar had ik heel veel zin in. Heel erg voorbereid. Prachtig lezen gemaakt. En toen kwam ik op. Keek in de zaal en toen was iedereen 85. En toen gaf ik die lezing en toen mijn moed zakte me een beetje in de schingen. En de afloop kwamen er een paar vrouwen naar me toe. En die waren, denk ik, gevorderde leeftijd. En ik kwam me toe en zei, was u die jongen die de lezing gaf? En ik was op dat moment nog helemaal blij.
Waren er meerdere jongens die lezingen gaven?
Alleen dat al. En toen zei ze, we verstonden er niks van. En dat bleek toen het enige dat iedereen tegen me zei, dat ze het niet verstonden. En dat is een beetje mijn Callendonk-trauma.
Dat is echt heel grappig.
Ja,
het is wel... Ja, het is niet echt een fact, hè?
Nee, het is wel een pijnlijke...
Wel een leuke anekdote.
Het is wel leuk dat je ook op deze manier hebt meegedeeld dat jij wel de gevraagd was om de Callendonk lezing te geven. Ja. Dat is een droom van mij.
Heel smooth.
Ja. Mijn fun fact heb ik uit de biografie. Daar moest ik echt heel erg om lachen. Op een gegeven moment heeft Callendonk als jonge Callendonk, als tiener, heeft hij allemaal bijbaantjes. En dan werd hij op een zeker moment in een krentenbollenfabriek. Dat vind ik heel leuk. Maar dan wordt hij ontslagen. Het is toch veel mooier. Het is toch veel mooier. Dan wordt hij ontslagen omdat hij te veel krentenbollen stiekem opeet.
Oh ja. Oh my god, geweldig.
Oké, dit jij wint, Ellen.
Jee, yeah, wat win ik?
Ja, je wint een krentenbol.
Een krentenbol van Callendonk.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Hey, wat ik tegen de luisteraar wil zeggen. Mag ik iets tegen luisteren zeggen? Ga gewoon naar de site van De Groene. En daar hebben we een documentje gemaakt met allemaal stukken over Callendonk. Bijvoorbeeld een hele mooie briefwisseling van Nina Weijers en Nina Plak over de brieven van Callendonk. En bespreking van Xander Schutte over de boeken. Nou goed, in ieder geval. Als je meer wil lezen over Callendonk, groene.nl/boekenfm.
Yes. We gaan naar een eindoordeel.
Cijfer?
Nou ja, en of zouden we het aan of afraden?
Ik neem aan dat dat al niet meer mag, maar ik vond het dus echt geweldig. Dikke 10.
Wow!
Weet wat je doet, hoor. Je kan niet elke week een 10 uitdelen.
En heel sumier, wat vond je er zo goed aan?
Ik vond het stilistisch gewoon heel erg goed.
De taal, de metaforen.
Ja, en ik vond het ook bijna... ik vond het vrij postmodern in hoe karikaturaal alles was neergezet. En dat stond zo haaks op de middeleeuwse katholieke sferen, dat ik gewoon elke pagina weer helemaal versteld vond stond.
Wauw, oké, Charlotte.
Maar jullie zeiden wel, tweede keer dat je het leest, vind je het minder leuk.
Dat zijn mama Ellen, maar eens even kijken wat papa Joost ervan vindt.
Nou, papa Joost was er wat minder... Nou, nee, het moeilijke is, dit is gewoon zo'n boek dat je niet neutraal kan lezen. En je leest het met een beetje het gewicht van literatuurgeschiedenis op je schouders.
Ik niet, hoor.
En ik was er altijd minder fan van dan... Ik bedoel, er zitten 1000 interessante ideeën in het boek. Maar die ideeën zijn ook wel... Het voelt wel echt als een geconstrueerd boek. Gewoon omdat elk personage gewoon het gewicht heeft van een aantal ideeën. En daar ben ik altijd wat minder... Dan lees je het minder voor je plezier in ieder geval. Dus ik geef het een 7,5.
Wow,
maar ik vind het zo kut om zo'n boek een 7,5 te geven. Weet je
nee, is prima. Wees zuinig met je punten. Ik ga mezelf nog wel tegenkomen.
Weet je, kijk, luister. We hebben natuurlijk dit seizoen ook over de grote 3. Wat mij betreft had een van de grote 3 er al lang uitgekatapulteerd kunnen zijn. En had Callendonk die plek kunnen innemen. Ook op basis van zijn brieven, ook op basis van zijn essays. In dit geval, ik vond het boek fantastisch toen ik het voor de eerste keer las. Ik vond het ontroerend. Ik vond het grappig. Ik vond het qua ideeënrijkdom. Ja, ik heb natuurlijk een zwak voor verhalen over economie überhaupt. En als oud kerkganger, ik voelde gewoon die hele pijn van Kerndonk zitten. Bij de tweede keer vond ik het tegen het einde van het boek vond ik de stijl slordig worden.
Oh ja.
Er zijpelt een haast doorheen. En die haast kan je symbolisch opvatten. Want ook de tijd voor Leendert, de klok is gaan tikken. Maar er waren echt een paar dingen. Ik heb ze ook genoteerd tot mijn grote verdriet. Weet je wel, er staan ook wel zinnen in van... U maakt iedereen zwart in mijn ogen... omdat u mij het licht in mijn ogen niet gunt. Bij Right Now had ik je niet doorgelaten. En dan heeft het op een gegeven moment... Kijk, Prul, die loenst als een Sartre. En een van haar ogen die zit de hele tijd omhoog te wijzen. En dan staat er... Haar oog was het oog van een storm die nu 30 jaar raaste. Ja, weet je, kijk. En dit is natuurlijk gewoon even azijnpissen. Maar dat moet je ook kunnen doen. Dat neemt niet weg dat ik het qua ambitie... een hoogte en deels qua uitwerking echt een hoogtepunt vind... van de Nederlandse letteren. Dat krijgt van mijn dikke 9.
Dat is wel echt zo'n boek dat echt een kunstwerk is. Gewoon ja. Voor alle ideeën, maar echt dat je denkt van... het is gewoon volledig niet voor de lezer geschreven. Het is echt helemaal...
heel barok.
Ja, maar gewoon helemaal de ziel van Kerndonk.
Oké. Okay. Nou, die kennen we niet. Maar het gemiddelde is dus een 9 min. Goed gedaan, Frans.
Ja, zet hem door. We gaan zo door. Ja.
Arme Frans.
Nog even een beetje blij.
Kakzak. Jezus Christus.
En dan zien we jullie volgende week.
Heel graag. En jou ook, luisteraar. Dank voor het luisteren. Dankjewel Charlotte voor je lijn. Dankjewel Merel. Dankjewel Joost. Dankjewel Ellen. Graag gedaan, Ellen. Super tof. Zet hem op.
Doei.